Gemeente, deze dienst staat in het teken van ons jaarthema. Hoofdstuk uit het boek van de Alfacursus of het andere boek over het gebed. Over 2 weken hoop ik weer in uw midden voor te gaan in de avonddienst. Dan wil ik met u nadenken over het aanhoudend bidden en over onverhoorde gebeden. Ook een vraag waar we veelal mee worstelen. En die middagdienst wil ik dan in het bijzonder daarover nadenken. Aanhoudend bidden en ook onverhoorde gebeden. En vanavond, vanmiddag, is het thema bidden in gesprek met God. En we zingen na de preek een lied uit de bundel Weerklank. Daar staan een heel aantal catechismusliederen in. Dit is het lied wat gemaakt is naar aanleiding van Catechismus Zondag 45... die we zojuist ook met de kinderen hebben gehoord. Bidden in gesprek met God. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Een oudere man neemt plaats in de trein en gaat tegenover een jong meisje zitten. Hij groet haar vriendelijk, maar ze reageert niet op zijn groet, want ze lijkt diep in gedachten verzonken. Na enige tijd groet ze hem vriendelijk terug. Sorry, zegt ze, ik was aan het bidden. Bidden, vraagt die man. Ja, zegt ze, praten met God. God, vraagt de oude man, je bedoelt de schepper van hemel en aarde? Ja, zegt het meisje. En de man antwoordt, en voer jij dan de hele tijd het woord? Dit korte verhaaltje drukt iets uit van hoe wij meestal tegen het gebed aankijken, denk ik. Zo leerde dat als kind, als ze tenminste een christelijke opvoeding hebben gehad. Je vouwt je handen, je doet je ogen dicht, je spreekt met de Heere God. En als je klaar bent, dan zeg je amen. En dat woordje amen is vaak een van de eerste woordjes die je als kind leerde. Als je vader of moeder bad, die zei amen, dan herhaalde je dat. En inderdaad, bidden is inderdaad dat je praat tegen de Heere God. Dat je hem vertelt wat je bezighoudt. Waar je dankbaar voor bent. Waar je zorgen over maakt. Dat wat je aan hem wilt belijden. En bidden, dat is de allerbelangrijkste activiteit van ons leven. Maar weet u, bidden is veel meer dan alleen maar praten tegen de Heere God. Want dat zou niet meer zijn dan eenrichtingsverkeer. Nee, bidden is een gesprek. En een gesprek is meer dan alleen praten. Het veronderstelt ook dat je luistert. Dat je stil bent. Het is het middel dat de Heere God aan ons heeft gegeven om te groeien in de relatie met Hem. Een verticaal gesprek. En de Zuid-Afrikaanse predikant Andrew Murray heeft eens gezegd dat de kracht van het gebed afhangt van het besef met wie je spreekt. En ik denk dat dat waar is. Wanneer wij bidden, spreken we met een God die zowel transcendent als immanent is. Een God die zowel buiten de wereld is als binnen in deze wereld. Een God die veel groter en machtiger is dan wij ons kunnen voorstellen. Hij is de schepper van alles wat is en wat leeft. En wij, kwetsbare, zondige, kleine mensen, spreken met die grote en machtige God. Maar komt er ook een moment dat we naar hem luisteren? Nou, die beide aspecten van het gebed, de majesteit aan de ene kant en de toegankelijkheid van de Heere, vinden we zo mooi in Hebreeën 4. En ik wil met u jou nadenken over deze 3 versen. Versen 14 tot en met 16. En ik hoop en bid dat ze ons kunnen helpen om weer opnieuw onder de indruk te komen van wat bidden eigenlijk is. Hoe mooi en ook hoe belangrijk. Als de schrijver van de Hebreeënbrief nadenkt over het gebed, dan stelt hij zich dat voor als een ontmoeting. In vers 16 spreekt hij over bidden als naderen tot God. En hij probeert het zich ruimtelijk voor te stellen. En de schrijver heeft zich laten inspireren door het Oude Testament. Heel het boek Hebreeën zit vol met verwijzingen naar het Oude Testament. En vooral in het begin ervan. Exodus 33, de tent van de ontmoeting. Dat was de plek waar Mozes de Heere kon ontmoeten. De wolk daalde neer, de tegenwoordigheid van de Heere daalde neer op de tent. God was aanwezig en Mozes kon hem ontmoeten en met hem spreken. En daar sprak de Heere met Mozes en Mozes met de Heere. Wat een bijzonder indrukwekkend gebeuren moet dat geweest zijn. Van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Een ontmoeting. En ik stel me zomaar voor, Exodus vertelt dat Jozua al die tijd erbij was. Hij bleef in het midden van de tent, hij heeft dat gesprek gehoord. Wat een indruk moet dat op zijn leven hebben gehad. Hij was erbij als de Heere Mozes ontmoette. De tent van de ontmoeting en later komt er de tabernakel. God is aanwezig te midden van zijn volk, maar het kan niet zonder offers. Er is scheiding, er is een voorhof. Er is het heilige en het heilige der heiligen. En u weet in dat in alle binnenste in het heilige der heiligen, daar stond de ark met de cherubim, de engelengestalte, daar was het verzoendeksel. En dat alles was een symbool voor de aanwezigheid van de Heere. Hij was daar, die ark was als het ware zijn troon. Hij was daar aanwezig naar zijn belofte. En we weten dat niemand die toegang had tot het heilige der heiligen, alleen de hoge priester één keer in het jaar, Leviticus 16, op grote verzoendag. Dan mocht hij offers doen voor zichzelf, mocht hij binnentreden als enige, mocht hij komen in de tegenwoordigheid van God. En bracht hij een offer zodat God weer een jaar langer te midden van zijn volk zou blijven. En de tempel is opgevolgd door de tabernakel met dezelfde structuur, met de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Maar niemand dan de hoge priester mocht tot de Heere God naderen. Niemand kan God zien en in leven blijven. Heel dat Oude Testament doorademt van de heiligheid en de majesteit van God. Maar dan komt de Heer Jezus. Is de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Hij is de man naar Gods hart. Zonder zonde, volkomen rein. En als hij sterft aan het kruis en verzoening doet, brengt hij met zijn leven het offer dat alle andere offers overbodig maakt. En daar focust de schrijver op van de Hebreeënbrief. Jezus, zegt de schrijver, is als een hoge priester het heiligdom naar binnen gegaan op die grote verzoendag. Hij is naar het heilige der heiligen gegaan, naar de ark, de troon van de heilige God. En daar heeft hij zich helemaal uitgegoten voor de Vader. Vader, ik heb gedaan wat u van mij vroeg. Ik heb uw liefde aan de mensen bekendgemaakt. De zonde is verzoend. Het is volbracht, Vader. En de Vader, wat doet hij als de Zoon zich zo aanbiedt? Wat is zijn antwoord? Hij scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. En die heilige God wordt opeens een toegankelijke God. Hij blijft niet langer verborgen, maar mag door mensen die in geloof tot hem komen, gezien worden. Hij, mensen mag, iedereen die naar Jezus gelooft, mag nu tot deze God naderen. En dat is het beeld wat de schrijver van de Hebreeënbrief voor ogen heeft als hij heeft over het gebed. Het gebed is naderen tot God. Hij stelt er zich als het ware zo voor met een hele grote zaal, een troonzaal. Zoals je dat vroeger had in een kasteel, een troonzaal. En midden in die troonzaal staat dan de troon. En op die troon zit de Heere God. En bidden is dat je tot deze God nadert. Zo probeert hij zich dat althans in deze hoofdstukken voor te stellen. En ik vind het een indrukwekkend beeld. Het heeft mij persoonlijk enorm geïnspireerd. Ik probeer het in mijn eigen gebeden zo ook voor te stellen. Dat je in gebed tot deze God naderen mag. Bidden als naderen tot God. En wat zegt de schrijver dan over dat gebed? Nou, volgens mij drie dingen. In elk vers vinden we iets moois. Vers 14. Hij zegt, als je bidt, als je nadert tot God, je mag bidden in het besef dat er een open hemel is. Dat is het eerste. De open hemel. De schrijver spoort zijn lezers aan in vers 14 om aan de belijdenis, vers 14, vast te houden. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, ik denk dat hij teruggrijpt naar hoofdstuk 2, vers 17. Daar spreekt hij over dat de Heer Jezus geleden heeft en verzoening heeft gedaan voor de zonde van het volk. De belijdenis waar je aan vasthoudt is aan het offer dat is gebracht. Het is volbracht, dat heeft geklonken. En het is dankzij het werk van de Heer Jezus dat die hemel is opengegaan. Hij zegt, Jezus is de hemelen doorgegaan. Hemelen meervoud, verschillende gradaties van heiligheid. Derde hemel, zevende hemel. Maar in ieder geval zitten daar ook, denk ik, diezelfde drie cirkels. Zoals in het Oude Testament te vinden. Als Jezus gaat de hemelen door. En dat werkwoord, dat betekent een beweging in ruimtelijke zin. En hij zegt, dat is nou het wonder. Dankzij het offer van de Heer Jezus heeft hij die weg naar die troon gebaand. Die weg die gesloten was, is geopend. En voor al Gods kinderen is er een weg, gebaande weg naar de troon. En bidden veronderstelt die open hemel dat je naar God mag gaan. Dat je bij hem welkom bent, dankzij het offer van de Heer Jezus. Een vrije toegang tot de troon. En gemeente, de schrijver zegt, laten wij aan die belijdenis vasthouden. En dat je dat gelooft, hè? Dat er een open hemel is dankzij de Heer Jezus, dat is nog wel iets anders dan dat je dat elke keer ook ervaart. Als wij bidden, ik weet niet hoe dat bij jou is of u, kun je soms het gevoel hebben, hè, zoals ze dat wel eens zeggen, dat de hemel gesloten lijkt of de hemel van koper lijkt. Dat je het idee hebt dat je gebed niet verder komt dan het plafond van de kamer waar je zit. En dat gaat dan over de ervaring, de worsteling. Dat het lijkt alsof de Heere God je niet hoort. Dat hij niet van je af weet, dat je daar alleen zit te praten. Dat je voor je gevoel het idee hebt dat de hemel gesloten is, dat die pot dicht zit. En soms wordt dat gevoel versterkt. Als je last hebt van depressies, dan is het alsof er een grote donkere wolk tussen jou en de Heere God inschuift. Dan kun je soms zo geweldig mee worstelen. En soms heeft het ook met ongehoorzaamheid te maken. Kan ook. Bepaalde zonden in je leven zijn waar je aan vasthoudt en dat daardoor de hemel potdicht zit of lijkt te zitten. En het kan ook zijn dat je last hebt van de tegenstander. Die zegt, joh, laat het gebed nou zitten. Denk je dat God jouw zondaar hoort? Nee. Het is veel te druk met andere dingen. En hoe vaak heb je al niet gebeden, dat fluisterstemmetje? En wat levert het uiteindelijk je op? Maar weet u, al die stemmen, die gevoelens die we kunnen hebben, die kunnen ons zo makkelijk bedriegen. Ook al ervaren wij een dichte hemel, de hemel zit niet dicht. Hij is open. Want Jezus is de hemel doorgegaan. Die weg naar de troon is open. En als God een deur opent, kan niemand die meer sluiten. En de schrijver die voegt er nog iets aan toe, dat is niet zo in de vertaling zichtbaar. Hij zegt, laten wij aan die belijdenis vasthouden, maar in het Grieks staat daar vastklampen. De schrijver zegt eigenlijk, laten wij ons aan de Heer Jezus, die de weg heeft gebaand voor ons, vastklampen. Wat betekent dat? Ik denk dit. Dat je beseft dat je zonder de Heer Jezus geen been hebt om op te staan. Dat het is dankzij hem dat je tot God mag naderen, met hem mag spreken. Dat je hem je vader mag noemen. Even een voorbeeld. Ik herinner mij jaren geleden toen we in Chili woonden dat ik in het vliegtuig zat. En dat iemand naast mij in de stoel zat die naar de cockpit wilde. Hij wilde graag zien. Hij wilde de piloot daar spreken. En vandaag de dag kan dat natuurlijk niet meer. Dat zit allemaal hermetisch dicht. Maar hij vroeg het aan de stewardess en die ging even vragen. En toen gaf die man later een soort visitekaartje. En op dat visitekaartje stond aan de achterkant wat gekrabbeld. En met dat kaartje ging ze naar de cockpit en toen kwam ze terug. En toen mocht hij inderdaad gedurende die vlucht in de cockpit zitten. Dat kaartje was als het ware de toestemming van de piloot om binnen te komen. En hetzelfde eigenlijk, andere situatie. Ik ga wel eens voor de evangelische omroep naar Hilversum voor de opnames van de muzikale Fruitmand. En dat is ook best wel beveiligd. Dan moet je bij de portier melden en zeggen waarvoor je komt. En die maakt dan even contact, dan belt die intern, programmaleiding en oké. En dan weten ze wie je bent en waarvoor je komt en dan mag je binnenkomen. Maar zo is het eigenlijk in gebed ook. De naam van de Heer Jezus is de sleutel. Dankzij Hem mag je binnengaan. Alleen in Zijn naam mag je naderen tot de Heer. Laten wij aan die belijdenis ons vastklampen, zegt de schrijver. En weet u, heel vaak staan we er ook niet meer bij stil, denk ik. Maar daarom is het goed als je bidt. Ja, wij zeggen aan het einde van ons gebed amen. Maar vaak zeggen we er ook nog iets voor. Als we bidden, bidden we om Jezus wil. Dat doet u denk ik of ook wel, of jij. Of wij bidden, dat vraag ik u in Jezus naam. Nou, om Jezus wil in Jezus naam herinnert ons daar dus aan. Hoe belangrijk het is dat we met de Heere God mogen spreken. Dat we Hem mogen ontmoeten dankzij Hem. De naam van de Heer Jezus is de sleutel tot de troon van de Vader. Er is een open hemel, dat is het eerste punt. En nu het tweede, vers 15. Als je bidt, mag je bidden in het vertrouwen dat God je door en door kent. Dat is vers 15. Een sympathieke Jezus. Het gaat over de hoge priester, over de middelaar. En wat wordt van hem gezegd in vers 15? Dat hij net als wij met verzoekingen te maken heeft gehad. En ik dacht, dat is ook belangrijk om te weten. Als je bidt. In het Grieks staat er een woordje dat we allemaal kennen. Sympathiek. Jongens en meisjes, dat ken je wel. Mama, die juf was zo sympathiek vandaag. En sympathiek bedoel je iemand die aardig is. Als je goed met iemand kunt opschieten, is het een sympathieke persoon. Een sympathieke juf, een aardige meester. Maar dat woordje sympathiek, dat betekent sim, met, mee. Empathie komt van lijden, meelijden. We hebben een hoge priester, zegt vers 15, die sympathiek is. Die met ons meelijdt. En zo stelt de schrijver zich dat voor. Dat degene die daar in de troonzaal aanwezig is, de middelaar die naast de Vader is, met ons meevoelt. Waarom? Omdat hij ook zelf mens is geweest. En dat was de hoge priester, dat weet u nog wel. De hoge priester staat aan de kant van de Heere God en die staat aan de kant van de mensen. En zo de Heer Jezus, hij is de Zoon van God, hij staat aan de kant van de Heere God. Maar hij is ook mens geweest, hij staat ook aan de kant van de mensen. Zijn menswording. Zozeer dat hij meevoelt met al onze zwakheden. Dat is eigenlijk bijzonder als je daarover nadenkt, daar kun je over verwonderen. Ja, zegt de schrijver, in dat alles heeft hij niet gezondigd. Nee, daarin is de Heer Jezus uniek. Maar hij heeft ons leven gedeeld. Hij heeft honger gehad. Hij was dodelijk vermoeid soms. Hij heeft moeten eten en slapen, net als wij. Hij heeft in zijn mens zijn de volle druk van de verzoeking en de verleiding waar wij mee te maken hebben, heeft hij ook ervaren. En er was Satan die hem wilde doen struikelen. En mensen die hem probeerden bij God vandaan te trekken. En weet u, als je bidt, stel dat dan voor ogen. Dat de Heer Jezus sympathiek is. Dat Hij meelijdt. En weet u, dat meelijden van de Heer Jezus, dat gaat zo diep. Veel dieper dan dat we ons vaak beseffen. Want in alles wat we meemaken, de ervaringen van het leven, daar zit een buitenkant en een binnenkant. De buitenkant betreft zijn ervaringen allemaal verschillend. En er is niemand in de wereld die alles van iedereen heeft ervaren. Maar met wat we meemaken, daar zit ook een binnenkant in. Een diepere kern. Als iemand een miskraam krijgt, zit daarachter heel veel verdriet. En onvervuld verlangen. Als iemand worstelt, of als jij worstelt met je geaardheid, dan zit er een heel stuk eenzaamheid en vertwijfeling achter. Achter een scheiding, de pijn van het onbegrip, het gebrek aan vertrouwen, eenzaamheid soms ook. En als de Bijbel nou vertelt dat de Heer Jezus met ons meelijdt, met ons meevoelt, dan gaat het op dat diepere niveau. En daarin nog verder. Want niemand heeft zo'n diepe eenzaamheid gevoeld als de Heer Jezus. Niemand voelde zich zo in de steek gelaten als Hij. Niemand zo onbegrepen als Hij. Niemand heeft zulke teleurstellingen in zijn leven op aarde moeten meemaken als Hij. Niemand is zo door God verlaten geweest als de Heer Jezus. Daar moet je aan denken als je bidt, zegt de schrijver. Dat is meelijden in die diepe kern van je leven. Dat wat je meemaakt, wat je meedraagt, dat heeft de Heer Jezus ondergaan. Hij kent het van binnenuit. Die scheiding, die miskraam, die verlamming, het verlies van een van je kinderen of een geliefde. Al die dingen waarvan je denkt dat de Heer Jezus dat nooit heeft meegemaakt. Maar in die diepe kern heeft Hij dat lijden ook ervaren. De verlating, de vervreemding, de pijn, de eenzaamheid. En dat is die kern van het meelijden, dat de Heer Jezus daarin is binnengetreden. In dat leven van ons wat zo getekend is door de gebrokenheid en door de zonde. Met al die wisselende ervaring is Hij daar binnengekomen als de hoge priester. Hij heeft het gedragen, meegemaakt. Hij is er doorheen gegaan en hij heeft het verzoend. In hoofdstuk 5, dat trof u misschien ook wel, wordt het op een hele bijzondere manier beschreven, vers 7. Dat de Heer Jezus naar zijn mens zijn met luid geroep en onder tranen heeft gebeden en smeekbeden geofferd. Tot zijn hemelse Vader. Heb je de Heer Jezus zo wel eens voor ogen gesteld, toen hij mens was, dat hij zich door dat lijden heen heeft heen geworsteld, dat hij in gevecht is geweest met zijn hemelse Vader, dat hij zo dat lijden van ons mensen op zich heeft genomen, dat hij zelfs gehoorzaamheid moest leren uit wat hij geleden heeft. En in al die situaties die op hem afkwamen, steeds weer moest hij zeggen, moest hij het leren. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In dat alles is hij staande gebleven, zonder te struikelen. Maar weet u wat dat betekent, hè, voor dat gebed? Welk beeld van de Heer Jezus heb je voor ogen? Zie hem zo, zegt de schrijver, als die sympathieke middelaar. Dat degene die voor ons bemiddelt bij de Vader, ons leven tot in zijn diepste kern kent. Hij voelt mee. Je hebt dat soms wel eens, hè, dat in de tijd van de politiek en de verkiezingen, er staan niet van die grote affiches in de stad en iedereen roept van alles wat ze gaan beloven. En je denkt, ja, maar jij kent mijn leven niet, het zullen maar woorden zijn. Maar bij de Heer Jezus is het echt. Eén woord is voor hem genoeg om te weten wat erachter zit. Eén zucht is voldoende en hij begrijpt het volkomen. En als je niet kunt bidden, dan vormt hij van die zucht een gebed dat zin heeft. bij zijn vader. En zoals de medelijdende middelaar is hij de voorspraak bij de vader. Daar zit hij. Hij is mijn borg. Hij is mijn middelaar. Hij heeft mijn zonde op zich genomen, dat gebroken in mijn leven. Hij heeft het gedragen. Hij weet wat ik nodig heb. Zo is hij onze voorspraak. Eén die in alles, net als wij, verzocht is geweest. Maar gelukkig zonder te zondigen. En daarom is er hoop. Ik kom bij mijn derde punt, vers 16. Je mag bidden omdat er een open hemel is. Je mag bidden in het besef dat de Heer Jezus je leven door en door kent. En het derde, je mag bidden omdat God je uitnodigt. Laten wij met vrijmoedigheid naderen. Vrijmoedigheid, wat is dat? We gebruiken het wel eens, hè. Als we ergens tegenop zien, of als we menen iets niet te moeten doen, dan zeggen we, ik heb geen vrijmoedigheid. Misschien herken je dat wel. En vrijmoedigheid is voor ons denk ik toch echt zoiets van, dat je ergens moed voor moet hebben om te doen. Ik herinner me dat vroeger nog, toen ik studeerde. Bijbelkring op studentenvereniging was de eerste keer dat ik moest bidden voor de groep. Nou, ik had geen enkele vrijmoedigheid om zo te zeggen. En ik had mijn gebed opgeschreven op een klein briefje. Dat was mijn houvast. Vrijmoedigheid, dat. Maar dat heeft helemaal niet zoveel met moed te maken. Het gaat niet om de moed van ons, maar het gaat om het recht om iets te zeggen. Moet ik even uitleggen. Dat Griekse woordje paresia, dat werd in die tijd gebruikt in de stad, in de Griekse stad. Als er een volksvergadering was en je woonde in die stad, je was een burger van die stad, dan had je het recht om tijdens die volksvergadering iets te zeggen. Paresia, panresia, mocht je alles zeggen omdat je burger was van die stad. En dat begrip heeft zich ontwikkeld naar vriendschap, dat je als vrienden onderling van alles tegen elkaar kon zeggen. En dat is eigenlijk de achtergrond. De schrijver zegt, je mag naderen omdat de Heere God je het recht geeft. Genaderecht, voorrecht om tot God te naderen en hem als je vader aan te roepen. God geeft je het recht in handen. Het genaderecht om met deze God te spreken. En vrijmoedigheid is dat de geest tegen je zegt, zeg het maar. Je mag naderen, je mag hem alles vertellen. Want de Heer Jezus kent je en hij bemiddelt. Bij je voor de Vader bidden, dat is dat je het voorrecht krijgt om met God te spreken. Vrijmoedigheid is dat dus. De Heer Jezus tegen je zegt, kom maar. Zeg het maar tegen mijn Vader. Alles wat er in je hart leeft. Zo mag je komen. Is dat niet bijzonder? Als je het zo voor ogen probeert te stellen. En ik weet, het is goed om te beseffen dat bidden natuurlijk veel meer is dan spreken. Er zijn allerlei vormen van gebed. Je mag tot de Heere God naderen met dankzegging. Met lofprijzing, met aanbidding. Je mag tot hem naderen met verootmoediging. Met het belijden van je zonden, met je vragen. Maar weet u, hoe je ook komt, bidden heeft altijd een antwoordkarakter. God is de eerste. Hij was er al voordat ik werd geboren. Hij heeft zich als eerste bekendgemaakt. En alles wat ik zeg is een antwoord op wat hij heeft beloofd, op de uitnodiging die hij geeft. Weet, ik heb een klein boekje bij me, geschreven door een oom van mij, en dat heet Lees je Bijbel, bid elke dag. Geeft hij allerlei adviezen voor het gebed, thuis en persoonlijk. En dit is een advies wat ik nooit ben vergeten. Hij zegt, als je bidt, open dan eerst je Bijbel. Lees een stukje uit het woord van God en laat je gebed daaruit voortvloeien. Weet je waarom? Omdat het woord je belofte van de Heere God aanreikt. Omdat het woord je thema's aanreikt die je vanuit jezelf nooit zou hebben gebeden. Laat je gebed opkomen vanuit het woord. God heeft al gesproken. En zo krijgt bidden een antwoord karakter. En hij zegt ook, neem dan vervolgens de tijd. Omdat wat je gelezen hebt, omdat je vanuit het woord tot de Heere God hebt gebeden, neem dan ook de tijd om die dingen in je hart te laten resoneren. Het geeft niet om in je gebed stil te zijn. Omdat wat je hebt gelezen tot je te laten doordringen, en heel vaak gebeurt het, dat in die stilte God tot je gaat spreken. Vanuit het woord dat je hebt gelezen, stuurt de Heere God je gedachten. Dat zijn de momenten dat Hij tot je spreekt. Via je gedachten spreekt de Geest. Je gaat, ja, zo stel ik het maar voor, je gaat in gebed als het ware de troonzaal binnen. Dankzij de Heere Jezus mag je naderen tot de troon van God. Je mag tegen Hem alles zeggen, vrijmoedigheid. Maar dan komt er ook een moment dat je stil wordt. Dat je gaat luisteren. Spreek, Heere. Uw dienstknecht hoort. Dan wordt stille tijd ontmoetingstijd. Het is natuurlijk lastig, dat weet ik, als je op de fiets zit en je bent aan het bidden. Je zit op je kantoor, je hebt een vergadering en je bidt. Je zit in de auto en je spreekt met de Heere God. Mag je 24 keer 7 doen. Maar ik hoop dat je ook die momenten hebt dat je stil bent. Dat je alleen bent. Dat je met de Heere God spreekt. En dat je ook stil wordt om naar Hem te luisteren. In stille tijd, ontmoetingstijd. Je mag naderen tot de troon. Die een genadetroon is geworden. Mooi woord. En op die troon zit de Heere God. Je nadert tot Hem die op de troon zit. Die de macht heeft in hemel en op aarde, die alles regeert. Voor wie niets te wonderlijk is, die oneindig veel meer kan doen dan ik bidden kan of beseffen. Hij heerst over mijn leven, over alle moeilijke omstandigheden. Het glipt hem niet uit de vingers. Bidden is de Heere God ontmoet. Ik ga eindigen, het is tijd. Wat nemen we mee over het gebed? We mogen bidden in het besef dat er een open hemel is. Dat was het eerste. We mogen bidden in het vertrouwen dat God ons door en door kent. Het derde is, we mogen bidden in vrijmoedigheid, omdat God ons uitnodigt. En als hij dan komt met lege handen, dan mag je dat doen in het vertrouwen dat God weet wat je nodig hebt. Kijk nog even naar de laatste woorden van vers 16. Opdat je verkrijgt wat? Je mag naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen, genade vinden en om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Barmhartigheid, dat is dat die grote en heilige God zich naar je buigt met zijn ontferming. Genade, dat is dat hij je niet doet naar je zonde. Hulp, dat is wat je nodig hebt op dat moment. Het tijdstip dat God het beste voor je leven acht. Ja, zeg je, wat mag ik dan verwachten als ik met de Heere spreek en ik ben stil? Hoe zal Hij dan mij helpen in die concrete situatie waarin ik zit? Weet u, mag ik die vraag beantwoorden met een lied dat me trof en daar eindig ik mee. Het is een eenvoudig lied van Marcel en Lydia Simmer. Hij is erbij. Hoe antwoordt de Heere God? Het lied gaat zo. Soms brengt God de storm tot stilte. Soms leidt Hij ons er doorheen. In de stormen van het leven zijn we niet alleen. Soms geneest Hij ons van ziekte. Soms laat Hij het lijden toe. Hoe het ook zij, hoe het ook zij, Hij is erbij. Soms tilt God ons over bergen. Soms voert Hij ons er omheen. Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal, wij gaan niet alleen. Soms draagt Hij ons in zijn armen, soms laat Hij ons even gaan. Hoe het ook zij, hoe het ook zij, Hij is erbij. Amen.